Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
De strijd om plek 2 ligt nog steeds open na weer een dag zonder overwinning voor Feyenoord. Uit bij NEC staat het lang, heel lang 1-0 voor de Rotterdammers. Maar in de allerlaatste seconde van de blessuretijd valt de gelijkmaker toch. Uitgerekend oud-Feyenoorder Danilo die schuift hem binnen. En zo wint Feyenoord al 6 wedstrijden op rij niet. Misschien nog wel meer dan dat moeten we het hebben over die niet gegeven rode kaart aan NEC. Genoeg te bespreken, Philip van Es en Dennis van Eersel. Vooraf hadden we misschien wel getekend voor een puntje uit bij NEC. Maar als je op, wat zal het zijn, 40 seconden voor tijd nog leidt, dan is het wel moeilijk accepteren, denk ik.
Ja, dat is heel moeilijk accepteren. Volgens mij waren mijn letterlijke woorden in het radioverslag. Ik ben er echt ziek van. Het feit dat het zo dichtbij is dat je die hele belangrijke punten pakt als Feyenoord zijn. En dan zou het gat 4 punten zijn, hou je de rest van de concurrentie op hetzelfde. Ja, nu is het een gelijkspel waar je, ja, jij zegt op voorhand voor zou hebben getekend. Dat weet ik eigenlijk ook niet of dat zo is. Het ging in FC Rijnmond erover. Ja, Twente loopt dan in, Ajax komt zelfs weer terug. Dus nee, ik vind het helemaal geen goede uitslag voor Feyenoord, ook op voorhand niet. En als die dan tot stand komt zoals die tot stand komt, ja, dan geeft het een hele smerige, vieze nasmaak. Ja.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ja, je zegt
zeg
het al even.
Nou eens wat, Filip.
Ja,
wat
ik ben ook benieuwd naar jouw smaak daarover,
dit is,
Filip.
Dit is je kans.
Dit is mijn kans. Nou ja, ik heb het altijd liever andersom dan zoals het nu gebeurt. Het is lekkerder als je hem in de 97e minuut zelf op een vieze manier binnenschiet. Maar ja, in de categorie shit happens. Dat is dit seizoen een beetje.
Ja, want Dennis, jij zegt net, ja, op voorhand, ik weet niet of dat ik had getekend voor een puntje. Maar ik doe natuurlijk op die tussenstand. Hè. Als je kijkt naar de wedstrijden onderling, gespeeld door tussen de top 6 bijvoorbeeld, dan zag je dat Feyenoord tot vandaag geloof 2 punten daaruit te houden. Echt by far het minst van iedereen. Met het oog daarop zei ik dat. Maar je hebt gelijk, ja, want Twente komt er weer bij. Ajax haakt weer aan. Het lijkt wel of dat echt niemand tweede wil worden.
Ja, kijk, Feyenoord staat wel nog steeds tweede. Je kan het nu positief aanvliegen of op een negatieve manier aanvliegen. Feyenoord staat nog steeds tweede, heeft het dus nog steeds in eigen hand. Met 4 wedstrijden die er komen en het programma, ja, is het gewoon nog steeds mogelijk inderdaad om tweede te worden. Maar Feyenoord heeft zoveel keren alleen al in dit kalenderjaar zichzelf een veel betere dienst kunnen bewijzen. En vandaag neem ik Feyenoord en de spelers daarin ook niet zo gek veel kwalijk, hoor. Ja, de tegengoal, daar zullen we vast wel kritisch op inzoomen wie je daarin dingen kan kwalijk nemen. Maar hoe Feyenoord in overal voor de dag kwam vandaag, ja, dat stemde me wel heel erg positief.
Er was vechtlust, er was een plan. Ja. Waar zat het er met name in dat het vandaag lukte tegen NEC? Want in die thuiswedstrijd tegen NEC eerder dit seizoen hebben we natuurlijk ook gezien dat het een hele taaie, lastig te bespelen tegenstander is, die er ook gewoon uit kan rennen in het, laten we zeggen, laatste deel van de wedstrijd.
Nou, er was een notie van urgentie, zoals dat zo mooi heet. De spelers hadden door hoe belangrijk deze was. En dat je hier absoluut niet slecht voor de dag kon komen. De eerste paar minuten hadden het even moeilijk. Maar daarna zag je eigenlijk gedurende de hele wedstrijd dat niet zozeer het eerste duel moest gewonnen worden, maar op het middenveld iedere keer de tweede bal. Die moest gewonnen worden. Gebeurt dat, dan kunnen we voetballen. En Feyenoord deed dat echt heel erg goed. En dan zie je wel het euvel van dit seizoen en die vele blessures. Op het einde van de wedstrijd zag je gewoon, de pijp is een beetje leeg. De helft van de selectie, een paar spelers lopen op de laatste benen. Hebben het moeilijk, hebben het zwaar. Valente zei na afloop in de persconferentie nog, ja, ik heb deze week gewoon amper tot niet getraind. Ja, dan merk je dat op het einde, dat je dan even net wat tekort komt. Maar tot die tijd, eigenlijk niks aan de hand. Er was echt een vechtlust van, vandaag gaan we dit varkentje wassen. En ja, op een seconde of 20 na was dat gelukt.
Ja, we hadden het er ook al voor de wedstrijd eventjes over. Natuurlijk Feyenoord echt met een aangepaste speelwijze, ook een aangepaste opstelling, mede ingegeven door die enorme lijst aan blessures natuurlijk. Maar Sterling had kunnen spelen. In plaats van hem speelde Tobias van den Elshout, een soort extra middenvelder. Zorgde dat er nou voor dat Feyenoord vandaag best goed voor de dag kwam tegen dit NEC?
Ja, Sterling was trouwens niet helemaal fit, gaf Van Persie aan. Hè. Een van die vele spelers deze week op het trainingsveld die niet helemaal ook zo fris was. Maar goed, Valente en Modder en de Hartsmoussa starten uiteindelijk wel gezien de waarde die zij hebben. Het was ook gewoon een tactische aanpassing met oog op NEC. Wat je andere ploegen de laatste tijd ook hebt zien doen op succesvolle wijze om toch te zorgen dat die niet tot zoveel kansen komen met dat aanvallende kamikaze voetbal van ze. En dat lukte in grote delen van de wedstrijd. Zeker in de eerste helft gaf Feyenoord amper wat weg. Dus dat werkte wel, die tactiek om op die manier met ook heel veel strijdlust en duels winnen dat middenveld in handen te krijgen. En Feyenoord was de meest dominante ploeg, vind ik, over heel die eerste helft. Zeker tegen NEC. En dat had ik op voorhand ook niet helemaal verwacht.
Nee, de verrassing was dan ook groot dat Feyenoord op voorsprong kwam.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond. De persconferentie.
Oh, nu ga ik snel door, hè?
Ga jij heel snel?
Nu ga ik heel snel.
Jij gaat heel snel.
Ik ga even op een andere knop drukken.
Ik weet, je hebt een marathonshirt aan. De mensen op YouTube kunnen dat zien.
Ja, Lee Towers, die gaat niet zo snel meer.
Maar je gaat nu opeens alsof het een sprint is in deze podcast. Leon, even.
Ja, ik heb heel veel naar mensen op een Coolsingel gekeken. Maar zo klonk die goal, want Feyenoord kwam dus verrassend op voorsprong.
Moussa gaat hem met links indraaien in de richting van tweede paal. Daar wat Anabe!
Ja!
Het is niet wat Anabe, maar natuurlijk Ayase Ueda die daar bij die tweede paal opduikt. En hem keurig netjes in de verre hoek weglegt. Tergend langzaam met een heerlijke boog valt hij in het zijnet.
Ja, en dan vallen mij twee dingen op. Het eerste ding is, Feyenoord scoort een keer aan hun corner. En het is het negende kopdoelpunt van Ayase Ueda dit seizoen. Waar willen jullie mee beginnen?
En pas de eerste goal van Ueda tegen een team uit de top 7 van de competitie.
Schrijf ik die erbij. Maar wat, ja. Wat vonden jullie het meest opvallend van die drie statistieken?
Die corners. Ik verbaas me daar echt schromelijk over. Maar aan de andere kant dus had ik een beetje corners, een gemiddelde Feyenoord corner voor me te halen. En als je nou de gemiddelde Feyenoord corner van dit seizoen zou moeten omschrijven, half hoog, eerste paal, weggewerkt door een tegenstander. Dat zo zie ik de corners van Feyenoord op dit moment voor me. Terwijl, dat is gebleken, is gewoon een wapen. Als je een goede corner in huis hebt, goede varianten, dat soort dingen. Maar dat ja, ik weet niet wat dat is. Misschien is die half hoge corner, gaan ze dat net zo lang doen totdat het een keer lukt. Ik weet niet wat het precies de bedoeling is, maar als het dan een keer lukt, dat we er dan vanaf zijn. Maar dit was top gedaan.
Ja,
en vind je het een beetje cynisch?
Beetje. Maar dat gaat vast minder worden in het verloop van deze podcast.
Ja,
één dagje met hem op pad en je neemt het meteen over, hè?
Ja, is dat zo? Merk je dat echt gelijk? Dat, met,
ja,
ja, natuurlijk
dat merk,
in, samen met dezelfde
ons,
auto gaan ook.
Maar daar gaan we het straks nog over hebben, hoe ons dagje Nijmegen was.
Ja, want ik zie ook nog het kopje
iedereen
randzaak
staan. Iedereen in Nijmegen had vandaag zijn pilletje ingenomen. Ja. Maar dat komt straks.
Ik denk dat die past onder de noemer randzaken, maar daar komen we zo meteen. Ja. Na die goal van Ueda houdt Feyenoord op zich goed stand. Sterk spel tot die tijd. Maar de laatste, nou, laten we zeggen 10 minuten tot rust, is het bij tijd en wele een beetje billen knijpen. Lijkt Feyenoord het toch moeilijk te krijgen. Hadden jullie die indruk ook?
Ja, kijk, NEC ging op een gegeven moment, want de wijze waarop ze normaal gesproken hun aanvallen opbouwen, het lukte niet. En dat had echt wel met die omzetting op het middenveld te maken. Ik vond het fijn dat ook gewoon tactisch gezien goed voor elkaar had. Maar NEC heeft natuurlijk ook nog andere wapens, gewoon met wat meer opportunisme. En dat hebben ze vaak geprobeerd met ballen die uiteindelijk meteen bij Welleroy te kwamen. Maar op het einde leverde dat ook wat kansjes op. En voor Linssen bijvoorbeeld eentje voor rust. Tweede helft werd NEC wel een stuk gevaarlijk, hoor, naarmate het vorderde. De gelijkmaker kwam uiteindelijk ook niet helemaal uit de lucht vallen. Maar als we het nog hebben over die eerste helft en de fase nadat Feyenoord voorsprong, nou, ik vond dat Feyenoord echt wel goed de controle op die wedstrijd had en eigenlijk nauwelijks iets weggaf.
Ja, wat mij daarin ook opviel is, NEC ging op een gegeven moment in die 10 minuten voorrust, ging eens een soort van bank spelen, proberen Feyenoord op die manier onder druk te zetten. Dat lukte leuk, maar twee keer gaven ze zoveel ruimte aan Harts Moussa. Die kreeg twee dotten van kansen. En in de tweede helft zag je gelijk dat ze dat dus niet vanaf het eerste moment durfden. Om Feyenoord op die manier onder druk te zetten. Want je merkte gewoon dat ze toch dan weer mensen achter gingen houden. Waardoor je niet die bal rond kon spelen zoals ze in de eerste helft deden. Omdat ze gewoon wisten, als we dit doen, moeten we of zeker weten dat hij binnenvliegt. Want als we de bal verliezen, dan staan zij gewoon met 3 opeens bij ons weer voor de goal.
Ja. Denken jullie dat deze manier van voetballen Feyenoord ook veel energie heeft gekost? Zoals ze ook in de eerste helft het aanpakten?
Ja, zeker als je niet helemaal fit bent. En, maar aan strijdlust en vechtlust, dat kun je Feyenoord vandaag niet ontzeggen. Tegen Volendam oogde het trouwens zo, maar vond ik ook al dat het is geen ploeg die het niet wil. Soms is het ook volgens mij misschien een kwaliteitsverhaal of wil het niet lukken. Maar zeker vandaag was het ook heel erg zichtbaar van Dat de spelers wel door hadden wat er op het spel staat. En dat we wel een Feyenoord hebben gezien met spelers die echt voor elke meter bijna tot het einde hebben gestreden.
Ja, ik hoorde jullie commentaar ook enthousiaste geluiden over bijvoorbeeld de tackles van Targaline. Die maar bleven doorjagen en van achter zijn man de bal nog wegtikte. Zo, dat was misschien wel...
Wat denk je van Valente? Bedenkend dat hij deze week niet heeft kunnen trainen, dan staat hij er en 90 minuten. Die heeft lopen buffelen ook. Valente wordt vaak geroemd om zijn voetbalvermogen, zijn creativiteit. Maar die heeft echt lopen buffelen ook vandaag, hoor. Ja.
Ja, de reden dat ik het ook aanstip is natuurlijk dat je denkt, ja, als met zo'n energievretende manier van voetballen en een helft met een niet-fitte selectie, ja, dan zou je misschien wel denken, ook als je met een aantal spelers aantreedt die bijvoorbeeld de hele week niet hebben mee kunnen trainen. Ik wissel eens wat, maar als je dan kijkt wat er bij Feyenoord nog op de bank zit, ja, het was allemaal wel erg jong zo ongeveer wat je nog in had te brengen. Dus dat was denk ik ook de reden dat Van Persie in de rust nog niks deed, hè?
Ik heb al gezegd, als je een middenvelder in had moeten brengen, had je de keuze uit volgens mij 18 jaar of 16 jaar.
Ja, grootfaam.
Grootfaam en ook Akboluwaye. En dat was het. De rest, het zijn allemaal aanvallers en verdedigers. Je hebt nul middenvelders meer. Dit was het middenveld wat je neer kon zetten. Wat op zich een logisch middenveld is. Als iedereen fit is, zou dit ook het middenveld kunnen zijn. Maar ja, deze hingen met plakband aan elkaar.
En dan bedoel je Targaline, Modder en Valente. Je rekent Van Els uit. Niet per se mee.
Nee. Die zie ik even als de linksbuiten. Maar die drie, die zouden gewoon ook standaard in de basis kunnen spelen. Dat is op zich geen enkel probleem. Het enige probleem is, en dat zag je gaandeweg de wedstrijd een beetje ontstaan, is zo'n Valente liep op zijn laatste benen. Targaline begon ook rare concentratiefoutjes te maken. Ergens diep in blessuretijd. Wil hij gaan voor balbezit in plaats van een kans creëren? En dan zie je hem de keuze maken. Ik ga voor balbezit. En net te laat realiseren, maar ik kan hem niet kwijt. En dat zijn van die dingetjes, als je moe bent, dan heb je net die split second even tegen je. En dat merkte je. Normaal gesproken zou je daar dus een wisseltje toe kunnen passen. Wat fitter, wat scherper erin te brengen. Maar die keuzes waren er niet. Ja, dan houdt het op voor Van Persie. Dus...
En wat dan misschien wel had geholpen, jongens, is als Feyenoord het had hoeven doen tegen 10 man. En we waren koud onderweg in de tweede helft. Ja, ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld, maar we moeten het er toch over hebben. Ja. Want als ik zeg Serdar Gusebuyuk, wat zeggen jullie dan na vandaag?
Psychisch. Ja, die is die is niet helemaal goed.
Ja, want beschrijf even voor mensen die dat moment niet helemaal helder op het netvlies hebben of dat ze er niet aan durven aan die beelden. Ja. Wat gebeurt daar met Ueda die een bal aanneemt? Alleen
ja, volgens mij is het heel helder en is bijna iedereen het wel over eens, inclusief de VAR, want die roept Gusebuyuk niet voor niets naar de kant. We zien, er is een diepe bal. Ueda knokt zich in dat duel met Sandler, kan die bal op een geweldige manier aannemen en zo het 16 meter gebied binnengaan. En dan, het is ook een beetje lompig, terwijl Ueda hem kruist, zeg maar, loopt Sandler hem omver. Nou, dat is een overtreding, een doorgebroken speler. Je hebt Ueda 1-1 met de keeper. Ja, de bal wijkt een beetje uit naar rechts. Dat schijnt de uitleg te zijn van Gusebuyuk, waarom hij het dan geel vindt. Maar de VAR roept hem niet voor niets naar de kant. Het was een check of dit niet een rode kaart moest zijn. En Gusebuyuk had al een paar protesterende Feyenoorders, Wellenreuther en Van Persie geel gegeven. Nog voordat de VAR naar de kant riep en besluit dan in al zijn wijsheid om geen rood te geven, maar een gele kaart en een vrije trap. Feyenoord voelt zich erg benadeeld daardoor. Hè. Valente was er duidelijk over, Van Persie was er nog duidelijker over. En ik heb tot nu toe pas één persoon gesproken en inmiddels denk ik een stuk of 20 al dan niet digitaal of in het echt hierover op de lijn gehad. En ik weet ook in welke kring ik mij begeef. Maar zelfs door dat filter heen genomen. Ook wat objectieve mensen gesproken. Met een scheidsrechtersverleden. Ik heb pas één iemand tot nu toe gesproken die de uitleg van Gusebuyuk kon begrijpen. En dat was niet Gusebuyuk zelf.
En welke uitleg wordt er dan bijgegeven? Waarom zou je dit uit kunnen leggen als toch geel? Ja, ik weet niet waarom we het bespreken, want volgens mij is het klippenklaar. Ja,
dat hij geen volledige controle zou hebben over de bal en dat de keeper er al uitkwam en eventueel dus die bal dan had kunnen pakken. Dus niet een overduidelijke scoringskans. Maar wat ik zeg, ja, het oogt een beetje als zoeken naar een reden om Sandler een week voor de bekerfinale geen direct rood te geven. Wat ik sympathiek vind, maar zo werkt het niet in sport. En Feyenoord wordt er gewoon door benadeeld deze keer. Het puntenverlies komt trouwens uiteindelijk vind ik te makkelijk om alleen daarop te wijten. Want ik wil echt nog inzoomen straks op die tegengoal. Maar dit is wel een heel erg bepalend moment. En hopelijk aan het eind van de rit niet seizoensbepalend.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ja, volgens mij ging het er ook op de persconferentie over, hè, over dat moment. Was de woede bij Van Persie nog voelbaar?
Ja, wel alweer wat gekalmeerd, maar hij ging er wel aan dat hij het gewoon een schande noemde. Ja, en daar is hij in te volgen. Want in de redenatie die net ook door Dennis werd gegeven, waar wij dus niet achter staan, maar is het ook een beetje kip en ei verhaal, hè? Wat was er nou eerder, kip of het ei? Want hij neemt die bal aan, maar er is op dat moment dus al contact met Sandler. De overtreding begint al. Ja, de kans is gewoon aanwezig dat hij door het contact de controle over de... Niet 100%, hij zal van 90% controle over die bal hebben. Steekt bewust zijn voet uit, laat bewust die bal op zijn voet vallen. En daarna schiet die bal een beetje naar buiten. Maar ja, Kretas is in een zijwaartse beweging, Ueda in een voorwaartse beweging. En er wordt op dat moment een overtreding op hem gemaakt. Ja, ik wil het met Guzibu best wel een keer proberen. Dat we achter een bal aan gaan rennen en dan schop ik hem even van achter neer. Terwijl hij hem aanneemt. En dan kijken
we... Jij wilt te graag. Jij wilt te graag.
Laten we in ieder geval even luisteren naar wat Van Persie daar zelf net over zei. Na de wedstrijd op de persconferentie.
Ik vind het een slechte beslissing. Volgens mij is het een duidelijke rode kaart. En ik snap dat je het misschien niet direct ziet. Maar oké. De VAR die roept je erbij. Ik denk niet voor niks. Ja... En dat je dan in de tussentijd mij ook nog geel geeft, een collega van mij geel geeft. En uiteindelijk een vrije bal geeft en een gele kaart geeft. Die vrije bal snap ik, maar een gele kaart snap ik niet. Gewoon een hele slechte beslissing. En dat heeft gewoon heel erg veel invloed op de wedstrijd. En op de rest van de wedstrijden en misschien zelfs op meer. En dat vind ik dramatisch. En dat zou niet moeten kunnen op dit niveau.
Ja, Dennis, je zei net al van ik wil niet de schuld van het niet winnen daar volledig op schuiven. Maar het was natuurlijk wel zo dat ook nog vers in het geheugen staat die wedstrijd tegen Volendam. Waar Van Persie ook geel kreeg volgens mij na een arbitrale beslissing. Ook een overtreding op Ueda toen. Die ongeveer in een soort, ja, was het een ippon? Volgens mij was dat duel klaar geweest dan. Het gaat wel optellen zo in die strijd ook om de plek 2 natuurlijk.
Kijk, dat speelt natuurlijk wel mee. En dan wordt er altijd gezegd in een seizoen krijg je het af en toe mee en af en toe tegen. En aan het eind van de rit is dat wel... redelijk in balans. Ik bedoel, Go Ahead thuis, de strafschop vlak voor tijd, vond ik overigens wel een strafschop. Maar ik begrijp ook dat er eentje is waarover je kan discussiëren. Dus dat zit in het seizoen inderdaad. Zit dat mee en zit dat tegen? Maar als het nu 2 weken achter elkaar is in deze fase, ja, dan begrijp ik dat gevoel heel goed. En tegelijkertijd vind ik, en dat zal Van Persie denk ik met me eens zijn, want dat heb ik hem in het verleden vaak genoeg horen zeggen. Je moet als sportman en als winnaar moet je altijd in eerste instantie naar jezelf kijken en waar je zelf invloed op hebt. Dus je wint er ook niks mee. Weet je, hoe meer je kan op scheidsrechters blijven afgeven. Maar dat gaat Feyenoord niet helpen in de laatste 4 wedstrijden. En uiteindelijk waar je wel invloed op hebt, is hoe je bijvoorbeeld dus... hebt verdedigd bij toch dat beslissende moment in die laatste seconde. Ja. Want dat had echt niet gehoeven. Als je die terugspoelt en wat daar toch in misgaat. Ja. En ik weet dat de vermoeidheid is dat het minuut 97 is.
Want inderdaad, maar... laten we even in de opbouw naar dat moment beginnen. Waar zie je op een gegeven moment die wedstrijd kantelen? NEC blijft wisselen. Voor je gevoel hebben die ook telkens toch prima aanvallers die ze er nog bij kunnen zetten. Mm-hmm. En ja, we hadden het er net al over Feyenoord. Ja, die brengt dan Sliet, die Tengstedt, Borges... En uiteindelijk Sint-Juste en Trauner ook nog. Zelfs Trauner moet weer minuten maken als een soort slot op de deur.
Dat is wel mooi trouwens. Dat Trauner toch nog...
minuten maakt.
Toch nog kan spelen, überhaupt dit seizoen. Dat gun ik hem van harte met wat hij voor Feyenoord heeft betekend. Dus dat is heel mooi.
Zeker, maar het voelt wel inderdaad als gaten vullen natuurlijk. Hè? Dat iemand nodig is dan. Weliswaar in de absolute slotfase. Maar was er een duidelijk kantelmoment dat je ook in het stadion voelde van... Dit kan nog fout gaan op zo'n moment.
Ja, het kwam ook niet uit de lucht vallen. Hè. Vlak daarvoor had Danilo ook al een gigantische kans gehad. En Feyenoord ging steeds meer, nog niet eens achteruit lopen. Want als je kijkt bij de gelijkmaker is Lotomba, die staat ergens zwaar diep in de aanval. Daar begint het bij die tegengoal uiteindelijk mee. Maar Feyenoord hield geen moment meer de bal in de ploeg. Die controle die er zo lang was, die was er eigenlijk al een tijd niet meer. Hè?
Nee, waren ze al een tijdje kwijt. En dan zag je wel nog dat er een paar spelers wilden gaan echt voor het buitenkantje op de counter. Die mogelijkheid is er misschien wel geweest. Borges had een keertje de bal in één keer moeten krijgen. Dan had hij vanuit een hoek kunnen schieten. Ja, dan moet je altijd maar zien of die kleine Kretas daar nog bij kan. Als je hem in het, die is echt veel te klein. Maar ja, dan zie je dus ook een Lotomba heel enthousiast en heel ijverig mee naar voren lopen. En op een gegeven moment zie ik Wijsa die bal aannemen. En ik denk, waar is Lotomba? En die zag ik nog net niet voor mijn neus schokkend weglopen. En dan denk je, ja, oké, dit dit is te veel geweest voor Feyenoord.
Ja. Maar en daarna zet Sliti ook niet echt druk nog op die voorzet. Nee. En Mats Del, Danilo zet één stap naar achter, staat helemaal vrij. Die staat eigenlijk ook gewoon niet goed op te letten. En er zal vast vermoeidheid zijn. En NEC was al echt volle bak aan het spelen nog ervoor.
Is het ook niet kwaliteit dan, ja, toch?
Dus de namen die we nu noemen zijn niet... Ja, het is natuurlijk ook geen toeval dat dit dan de drie namen zijn... Die je daarin opnoemt. Maar over heel de middag gezien voelt het ook weer een beetje wrang om er zo op te focussen. En tegelijkertijd is ook dit, net als dat rode kaart wordt, is een bepalend moment in je seizoen. Hè. Dit ene doelpunt kan een verschil van 40 miljoen straks blijken te zijn. Dus ja, dan is het wel logisch dat je daar ook op inzoomt van wat gaat daar mis? Wie zijn dat? Ook met oog op dat volgend seizoen van wie hoort er uiteindelijk lang bij Feyenoord en op wie moet je doorselecteren?
En met terugwerkende kracht snap ik dan de wissel van Sliti niet zo heel goed. Want verder brengt hij eigenlijk alleen maar ervaring in. Oké, over Borges kun je twisten, maar de rest zijn allemaal jongens die allemaal wel wat hebben meegemaakt. En met Sterling, die hoef je niet de noodzaak van in de laatste minuut in zo'n belangrijke wedstrijd nog de volle bak geven.
Ook niet iemand die uitblinkt in meeverdedigen. Hè? Dat moeten we wel ook.
Die hoef je die notie niet meer uit te leggen. Die snapt wel in dit soort wedstrijden, want in dit soort wedstrijden heeft hij zelf vaak genoeg mogen beslissen, dat je in dit soort wedstrijden, op dat soort fases, dan wel even dat tandje erbij moet zetten. Ik denk dat het hem niet te overkomen was.
Nee, misschien is het dan eventjes sowieso goed, hè? Want je zegt wie hoort er volgend seizoen nog bij. Maar eens eventjes alles op een rijtje te zitten in een soort spelersrapportje.
The man of the match.
Zijn er lichtpuntjes wat jullie betreft?
Zeker.
Wie zijn dat?
Zeker. Ik zou bijna zeggen het complete middenveld vandaag. Ja. Targaline was weer een ouderwetse stofzuiger. Valente, als je bedenkt de context ook erbij geeft van wat voor week die heeft gehad. Echt heel erg knap. Echt een grote compliment. Modder ook, die heeft ook amper getraind. Is ook echt tot het gaatje gaan. Ook met slidings blijven gaan. Ja, en Van den Elshout, als je zo jong bent in zo'n grote wedstrijd de kans krijgt. Ging alles goed? Nee, kun je ook niet verwachten. Maar vind ik ook zeker een compliment waard. Dus ik vond het middenveld van Feyenoord... veel beter dan ik had verwacht eigenlijk. Hoe Feyenoord die wedstrijd naar zich toe trok in flinke delen.
En als we één iemand moeten uitroepen tot de man of the match, is dat te doen? Of doen we dan die andere van het rijtje tekort?
Nee, dat denk ik wel. Oprecht dat we daarmee mensen tekort doen. Ja, ik wilde eigenlijk dan het complimentje geven richting Valkenoord met het afleveren van Kraaienveld en Van den Elshout. Die zich allebei echt staande hebben gehouden in deze wedstrijd. Sterker nog, meer dan staande, gewoon een belangrijk onderdeel waren in de ploeg. En dan denk ik toch, met zo weinig ervaring wat ze allebei hebben. Van den Elshout was het zijn basisdebuut. Dat compliment mag je ze maken. Stonden er gewoon op het moment dat het moest. En dus is het voor Van Persie en voor Feyenoord fijn dat je daar dus op terug kunt vallen. Dus ik zou dan, als jij dat middenveld doet, dan doe ik het complimentje naar Farkenhart. En dan hebben we ze helemaal leuk en dan zien we.
Wat leeft er bij het legioen?
Ja, je had het al eventjes over de strijdlusten die we vandaag wel zagen. Zocht het ook een beetje over op de supporters, naar jullie indruk? Werkt dat? Volgens mij wel, hè?
Ik heb vanuit het uitvak weinig... die gingen wel achter de ploeg staan. Dus dat we hebben ons vooral zitten...
En ook na afloop, hè? Ja. Dat er... daar ging wel echt het applaus uit richting die ploeg. Omdat er wel gezien is van, die hebben echt... geknokt en gestreden tot het laatst. En in Volendam waren die geluiden na afloop toch echt wel anders. Toen was het aan de ploeg minder af te zien. Vandaag niet. Dus dat wat betreft het Feyenoord-legioen. Ja, wij zaten echt midden tussen de NEC-supporters. Dus we hebben ze ook niet altijd kunnen horen. Er werd wel flink geluid gemaakt.
Hè? Ja.
Ja? Ja, zeggen jullie al, we zijn bij de rubriek overige zaak of niet? Mogen jullie iets zeggen?
Dat kunnen we toch alvast...
Ja, doe maar, joh.
Ja, let op, hè?
Doe maar, joh. Let's go.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Kijk, dat heb ik zo graag willen doen. Want jullie hebben een hoop te vertellen.
Ja, we hebben een hele hoop te vertellen.
Ja, jij ook. Leon, als je dit alleen op Spotify luistert, is echt een gemiste kans. Hij is ook op YouTube te zien, onze podcast. Je hebt je Lee Towers shirt van voor de marathon nog aan.
Ik denk, ik kan hem ook wel uitdoen, maar dat is misschien helemaal gek.
Nou ja.
Ja.
Dat is geel, hè, is dat?
Ja, dat weet ik. Ja, maar
dan krijg je, dat vind ik wel rood. Als jij je shirt nu uittrekt, zou zelfs Geuze Buurk rood geven.
Echt? Nou, dan zou ik de vader toch bij halen.
Nee, maar complimenten voor het Lee Towers shirt. Ja. Jij denkt, als ik hem dan een keer doe, op beeld. Fijn uit de verlenging dan.
Dan moet Lee erbij.
Dan meteen. Dat buik erin.
Dat buik erin.
Dat buik erin.
Ja, nou, Walk-on, nee, hoe ja, waren die ervaringen daar in de Goffert?
Ja. Ze vonden het anti-voetbal van Feyenoord. Ja. En Feyenoord was ook wel aan het tijdrekken.
Ja, 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 maar als het omgedraaid was geweest, denk jij dat die van NEC lekker even snel doet? Nee. Snel en, ingooit? Dat denk nee. ik wel, hè?
En dat was een, dat was een beetje... Ik hoop niet dat ze luisteren, want ze komen nog deze kant op volgende week. Ik vond het een beetje Vitesse-gedrag.
Ja, ja. Nee, ben ik helemaal met je.
Weet je, er is één keer één seizoen nu... Alle complimenten zijn terecht, hè? Dat, dat NEC in een wedstrijd de bal meer dan 3 keer op de helft van de tegenstander heeft. Maar en dan meteen als een tegenstander dan tijd trekt, wat ze zelf, volgens mij jij een keer NEC Excelsior gedaan, ja, dat ze in eigen huis aan het tijdrekken waren. Nu is de één keer een seizoen en dan zo anti-voetbal gaan roepen.
Nou ja, jongen.
En jij kreeg nog bijna een paar tikken op je kop, hè? Na de gelijkmaker. Die mensen waren heel blij.
Die mensen waren heel, er was er eentje voor. Maar kijk, wij waren natuurlijk de hele wedstrijd een beetje aan het sarren. Zoals Gaza
besloot. Zouden wij nooit doen.
Met zijn Vitesse verleden. Dat het eigenlijk een groot Vitesse-naar was. En dat hij in een soort inside job NEC aan het kapotmaken was. ik heb daar geen bewijs voor, maar het was gewoon wel leuk om te roepen. Maar die man die voor ons, ja, Danilo schiet dan per ongeluk die bal binnen. En die man, ja, ik denk op een gegeven moment, die slaat hier straks dwars door die tafel heen. Die werd helemaal gek. Dat ik dacht, nou ja, je speelt 1-1 tegen een ploeg die antivoetbal speelt. Dat is jullie als grote NEC, de Galacticos uit het Gelderse. Ja, zouden hierboven moeten staan. Maar dat was zeer zeker niet het geval. Die waren als een kind zo blij met deze 1-1. En dat antivoetbal, dat vond ik zo prachtig. Ja. Ik heb NEC best
verbaast
wel
verbaast me eigenlijk
voetballen.
Ook wel. Dat ze
nou,
het zo zeggen, want
ze
in
zo
de eerste helft
voetballen.
Hebben... Nou ja, volgens mij heb ik jullie in de eerste helft ook in het commentaar horen zeggen... dat elk balletje dat voor Feyenoord was nog even het veld in werd gerold... of aan een assistenttrainer werd gegeven of...
Ja, nee, ze waren zelf ook gruwelijk irritant, maar dat wordt...
Maar toen hebben jullie met z'n tweetjes misschien ook wel even zitten scanderen, of niet?
Met antivoetbal?
Ja. Misschien een suggestie voor de volgende keer.
Ja, dat... Nou, ja, ik ga de NEC'ers hier nog wel een paar keer aan herinneren, inderdaad. Als Dick Schreuder straks weer weg is en er weer gewoon, weet ik veel, halen ze Rogier Meijer terug. Dan wordt het weer afbraakvoetbal en alles het stadion uitschieten en zo. En lekker met 3 verdedigers die niet kunnen lopen. Nou, allemaal dat
is ook een hele Nederlandse slogan. Je hebt denk ik geen enkel land waar, als je dit soort dingen doet, die gewoon in het sport weer bij horen. Alsof dat niet bij voetbal zou horen.
Ja, maar ze doen nu ook alsof het bij NEC DNA is om mooi te voetballen. Nou, ik heb de afgelopen 20 jaar NEC best vaak zien voetballen. De slechte wedstrijden, die zijn gewoon niet te tellen. Dus absurd hoe slecht NEC in de afgelopen jaren af en toe voor de dag is gekomen. En dat is een beetje prima, dat hoort bij voetbal, het slot van heel veel clubs. Maar dan kun je niet na één seizoen... Je moet God op de blote knieën danken dat er iemand is met heel veel geld die een paar goede spelers naar je clubje haalt. Je moet God op de blote knieën danken dat Dick Schreuder de boel aan de praat krijgt. 1 seizoen speel je leuk voetbal en alle complimenten zijn terecht en ik geniet van de NEC dit seizoen. Maar dan kun je niet als supporters Hoten nu tegen andere supporters roepen en ploegen anti-voetbal. Want dan moet je boete kleden. Zeg maar, ik zei tegen Dennis op de terugweg, we hadden 25 kilo boter mee moeten nemen. Hadden wat mensen boter op
de. Ja, er gebeurde nog wat dingen op de terugweg. Jij werd er een beetje ongemakkelijk van, hè?
Ja, ik heb het zelf aangezet, maar het was hartstikke leuk. Wat een goed idee.
Ja.
Ja.
Wat hebben jullie gedaan, jongens?
Ja.
Ja. Ja, nee, ja.
Dat was jouw idee.
Wie A zegt, moet ook Z zeggen, natuurlijk, hè? Ja. Ja. Nee, we liepen richting onze auto. En vanwege de marathon van Rotterdam, mochten mensen dat hebben gemist, die alleen met NEC Feyenoord bezig waren, de marathon was vandaag ook. Daar hebben wij van Rijnmond volgens mij ook wel iets mee gedaan. Maar daardoor hadden wij wat andere zenders dan normaal gesproken bij. Dat was een beetje een technisch verhaal, oninteressant. Maar op een van die zenders, die was dus specifiek voor deze wedstrijd meegenomen, stond heel groot met een sticker en dan met stiften opgeschreven Feyenoord.
Ja.
En die had Filip op zijn rug, maar die was dat even vergeten. Je had een target on your back. Dat was je vergeten.
Ja, ik had een heel grote schietschuif op mijn rug. En ik dacht, op een gegeven moment werden we erop aangesproken. Ja. En ik dacht eigenlijk dat ik al een Tia
lekker kreeg. Voor je Feyenoord, homootjes.
Ja.
Dat was...
Ja, dat was
en toen dacht, toen dacht ik... Ja, toen riep ik nog. Ik zei, ja, we hadden er een sticker van AZ op willen doen. Maar dat doen we na volgende week wel. En ja, dat stemde ze ook niet milder op een of andere manier. En toen dacht ik, muziek brengt mensen altijd weer tot rust. Dus misschien kunnen we vanuit de speakers van de auto eventjes dat clublied van AZ alvast laten schallen. Kunnen ze alvast een beetje wennen aan volgende week. Want als je één ding zeker weet in het leven, is het dat NEC al zijn finales verliest.
Zo, jij hebt ze even lekker echt geprikt daar, hè?
Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, wij zijn dus met het AZ-lied uit de speakers schallend naar de parkeerplaats afgereden. En dat was gezellig. De parkeerverwachter dachten, wat zijn dit voor gekken? Maar wij dachten... Maar
het was gewoon een beetje, ik vond het een beetje onsympathiek. Ik ken NEC ook
nee, ik vond
niet. En die supporters vinden het eigenlijk altijd heel erg leuk. Omdat ze nog steeds, kan hier ook heel erg van genieten. Want dit hoort ook bij voetbal, weet je, dat prikken ja. En steken en rivaliteit. Maar ik vond het, ja, het is een beetje misplaatst.
Hadden ze wel lekkere broodjes voor jullie?
Ja, nee, maar dat moeten we dan wel inderdaad zeggen, want dat hoort ook bij de club, dat de verzorging daar en al het personeel, het is super vriendelijk. Ja. Er zijn clubs die met een N beginnen en met een C eindigen, waar alles eromheen, waar dat wel eens anders is. Maar,
ja, daar gooien ze nog net niet het beleg tegen de muren aan en de broodjes op de grond. Nee. En dan zeggen ze, maak hem zelf maar.
Nee, super vriendelijke mensen, die clubmensen, die gun je het trouwens wel, laat ik ook serieus zijn, die... als je zo vaak een finale hebt verloren, als ik de echte Dennis laat zien, dan is er bij mij ook altijd wel een gunfactor van dat het wel ook een keertje lukt. Dus het maakt eigenlijk ook niet zoveel
Ik kan net zeggen, pas op met je woorden, want ze komen volgens mij komende zondag naar de Kuip, hè, om die bekerfinale inderdaad te spelen.
Ja, maar daar zijn wij helaas niet bij.
Hebben wij niks mee van doen. Maar goed, ze zijn wel bij je in de buurt. Ik zeg het maar eventjes. Mannen, langzaam richting een einde gaand.
Ja, Dennis Kranenburg trouwens ben ik. Ja. Dennis Kranenburg.
Ja, dat schermpje is ook klein, dus ik zag het niet helemaal goed. Maar nu zie ik het inderdaad.
En Ed Aldus.
Ed Aldus, ja.
Oh ja, wat leuk. Nou, doe even een voorspelling zo voor wat betreft het weer dan.
Ja,
en dan met de wind erbij.
Klaart het humeur een beetje op van wat we vandaag hebben gezien, om dan maar in weertermen te blijven, Ed?
Ja, zeker. Nee, de strijdlust die we vandaag hebben gezien, dat is iets wat mij tevreden stemt en waarvan ik ook denk, als dit nou nog die 4 wedstrijden gebracht kan worden die eraan komen, dan zie ik het echt wel goed komen. Het glas is gewoon heel erg half vol. Sterker nog, ik vind half vol altijd, schenk gewoon bij, het is gewoon vol. ja, het is half vol glas, moet je ermee. Het is heel positief. En ik, van tevoren had ik misschien hier wel, maar ik heb me ook een beetje bang laten maken door de gemiddelde Feyenoord supporter. Die van tevoren zei, ja, maar NEC, ja, maar dan verlies je weer.
Ja, maar dat gaat opnieuw gebeuren. Feyenoord moet nog naar Fortuna, kan ook zo'n vechtploeg zijn. Een beetje pek op de laatste speelronde. Stel, die hebben nog wat nodig. En het huidige Feyenoord, ja, het was goed vandaag. Ja. Maar het poetst ook niet de weken hiervoor weg.
Nee.
Je hebt het nog in eigen hand, maar... Nou, het gaat toch wel spannend blijven. Ik kan de mensen aanraden om Rijnmond te blijven volgen in die spannende week.
Als je nou over antivoetbal gesproken, sterkte in Sittard. Ik mocht dit jaar 2 keer naar Fortuna Excelsior en Fortuna Sparta. Ik heb bij allebei de wedstrijden toch overwogen om een pen in mijn ogen te steken. Dit is niet om aan te gluren. Gewoon Danny Buijs, ik snap wat hij doet en ik snap wat hij heeft het materiaal gewoon niet om te gaan voetballen. Maar dit sloeg nergens op. Dit was gewoon op een gegeven moment, oké, we hebben nu een punt in handen. We roeien alle ballen het stadion uit. Gewoon zodat er geen meer waren in de hoop dat die wedstrijd gestaakt was. Dat gevoel kreeg je. Dat de wedstrijd gestaakt zou worden vanwege een tekort aan ballen. Omdat iedereen van Fortuna die ballen uit had schieten was.
Nou,
dus,
nu al zin in 3 mei.
Je kan er ook heen gaan voor 3 puntjes. Of je kan ook gewoon een hele fly halen natuurlijk. Dat is het mooie als je naar Limburg gaat.
Je kan ook allebei doen.
Famous last words. Wat is het? 2 weken Groningen. Wat zeg je?
Tipje aardbeienvlaai. Die is echt goed.
Kijk, nou, die pak je dan toch nog mee, hè? Zo is dit cirkeltje rond. En daarmee lijkt het ook weer op een fly, zou ik bijna zeggen. Dank jullie wel, mannen. We gaan er maar een punt aan breien.
Ja.
Dat lijkt me verstandig.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief... De Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.